Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Moesel Wegelkara.
En Tony Bastiaans.
En de gast vandaag...
Frank Etelaars.
Frank, leuk dat je er bent. Ja. Echt heel leuk. Ik wil vaker met Frank heb ik een interactie.
Ja.
Ook dat ik net begonnen was bij IBM. Zeiden ze, moet ik gaan praten met Frank? Nou, en nu zit hij bij me aan tafel. Dus ik ben helemaal blij. Frank, wat doe je binnen IBM?
Ja, het is niet de eerste keer. We hebben zelfs samen een keer gepresenteerd, als je dat nog kunt herinneren. Okay.
Ja. Zie je, ja. Bij een hogeschool.
Bij een hogeschool, ja.
Waar was dat?
Was erg leuk. Nou, ik ben dus Frank Etelaars. Ik woon en werk in Nederland, maar mijn werkgebied is Europa, Midden-Oosten, Afrika. En ik zit in het data platform team. Daar ben ik zeg maar de technical leader officieel. En ik hou me bezig met data en dat doe ik eigenlijk al 30, 35 jaar, zolang zit ik in de IT.
Zo, ik wil even snel daarop teruggrijpen.
Ja.
Jij zegt, ik ben de technical lead, maar volgens mij doe je daar iets jezelf tekort aan, want je bent... benoemd tot DE. En dat is bij ons de hoogste eer die een techneut kan krijgen. Distinguished Engineer.
Het voelt ook echt inderdaad als een hele benoeming. En het is inderdaad officieel ook een benoeming. Het is de rol is inderdaad, of de titel is Distinguished Engineer. En dat is eigenlijk gewoon de hoogste rol die je in het veld, dus op het moment dat je werkt met klanten, de hoogste rol die je kunt krijgen. En dan is er nog één hogere technische rol, dat is IBM Fellow. Nou, dat is zeg maar, dat zijn de superhoge, die zitten over het algemeen in research en in de labs.
Ja. Ja, dat komt even goed uit, want ik heb een paar moeilijke vragen bedacht.
Nee, daar is hij blij mee.
Gekkigheid. We zijn hier vandaag om even te praten over AI.
Ja.
En dan meer over agents.
Klopt.
Of agentic AI wordt het vaak genoemd. Kun je aan de mensen kort uitleggen wat daar precies mee bedoeld wordt?
Ja, ik denk dat iedereen inmiddels wel weet wat AI is. We werken er dagelijks mee, ik werk er dagelijks mee. Als je zeg maar even snel iets wat wil genereren, is AI natuurlijk fantastisch. Vibe coding zijn steeds meer mensen mee bezig. Dat is allemaal zeg maar AI.
Ja, en AI om... vibe coding is, zal ik zeggen, helpen bij het coderen van...
Precies, ja. Dus als je geen applicatieprogrammeur bent, kun je met vibe coding eigenlijk heel snel een applicatie aan elkaar flansen, noem ik het maar even. Of dat ding echt productioneel moet gaan worden, dat is even een tweede, maar... Je kunt vrij snel even wat applicaties bouwen. Nou, een agent is eigenlijk een nieuwe vorm. Het heeft heel veel met AI te maken, maar het heeft met name te maken met hoe kan ik bepaalde functies, die normaal gesproken nu door mensen worden uitgevoerd, hoe kan ik die automatiseren? Dus automatiseren is superbelangrijk. En wat is nou speciaal aan agents? Want automatiseren doen we al heel erg lang.
Heel lang.
Nou ja, zolang ik in de IT zit. Maar het is eigenlijk, je hoeft die agents niet precies aan te sturen. Dus ik kan gewoon een vage vraag stellen en die agent die gaat dan wat voor mij doen. Hetzelfde eigenlijk is dat je iemand opbelt om een ticket te boeken of iets dergelijks. Dan zeg je van, nou, ik wil een ticket boeken. En dan vraagt die persoon van, waar kom je vandaan, waar wil je heen, wanneer, hoe lang, hoe duur mag het zijn en dat soort zaken. En zo'n agent die kan eigenlijk dat soort taken waarnemen. Dat is eigenlijk het belangrijkste aspect van een agent. En daar zit één aspect bij, of één belangrijk punt bij, is... dan kun je zeggen van, ja, maar we hebben al zo lang automatisering... we doen al allerlei dingen met applicaties waarbij jij zeg maar allerlei gegevens kunt ingeven. Wat is nou eigenlijk veranderd aan agents? Nou, agents, dat zijn probabilistic applicaties. Dus ik kan gewoon wat zeggen, zeg maar, of ik kan gewoon een opdracht geven... En vervolgens gaat hij dat proberen op te breken of op te delen in kleine substaakjes en dat soort dingen. Nou, een heel belangrijk aspect daarbij is de LLM, dus de Large Language Model. Die GPT is van ChatGPT natuurlijk. IBM heeft de Granite Models, heel erg belangrijk. En we hebben er zijn er nog zo ontzettend veel meer. Maar die modellen, die kun je dus zeg maar een complexe vraag stellen. Bijvoorbeeld, ik wil een huis kopen... En ik heb daarvoor een hypotheek nodig. Mijn huis is zo en zo duur. En ik heb nog 30 jaar te werken en dergelijke. Ga voor mij uitzoeken wat de beste hypotheek voor mij is.
Ja.
Nou, dat is een redelijk complexe vraag. Daar zit je normaal gesproken een paar uurtje bij een bank voor.
Ja.
En die agent die kan dat eigenlijk prima uitzoeken. Omdat hij een aantal zaken weet, bijvoorbeeld je inkomen, je, wat er binnenkomt, wat er uitgaat en dat soort zaken. En ook hoe duur het huis is. En dan gaat hij vervolgens de optimale hypotheek voor je berekenen. Dat is eigenlijk een redelijk complexe vraag die vervolgens zo'n agent zou kunnen gaan opdelen in kleine subvraagjes.
Mag je even ontbreken, ja, ja. Voor mijn begrip? Ja. Maar zo'n agent hoeft niet daarop getraind te worden. Dus ik hoef niet per se een hypotheekagent te hebben. Dat kan gewoon een pseudo-willekeurige agent zijn.
Ja, dat is een hele goede vraag, ja. De kwaliteit van het antwoord is eigenlijk afhankelijk van hoe goed die LLM is. Mm-hmm. Want als jij een large language model gaat gebruiken, of als je een agent gaat gebruiken die getraind is op algemene zaken, dan zal die zo goed zijn als die algemene zaken die begrijpt, waar die op getraind is.
Ja.
Dus als er geen niet getraind is op hypotheekdata, dan zal hij niet met zo'n goed antwoord komen over hypotheekdata.
Nee, dus in principe moet je dus de large language model zoeken die bij het subgebied, zal maar zeggen, een financiële large language model of een taal language model. Of zo moet je het benaderen.
Of je moet juist een heel goed en heel groot model kiezen wat al die talen spreekt.
Okay.
En dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus je hebt large language models, die spreken bijvoorbeeld heel goed Engels. De meeste spreken heel goed Engels, maar bijvoorbeeld wat minder Nederlands. Nou, als je dan Nederlandse vragen gaat stellen, zal zo'n large language model daar weinig mee kunnen. Maar hoe beter die dat model getraind is, en eventueel ook op enterprise data, en dat is een heel belangrijk aspect ervan, dan zal zo'n large language model uiteindelijk de goede taken kunnen, de goede taken kunnen gaan uitvoeren. Maar het belangrijkste aspect hiervan is, ik noem even de Engelse term probabilistic, dus de waarschijnlijkheid. Het is dus niet voorgeprogrammeerd. Ik heb geen bepaalde regels, ik heb geen if-then-else statements en dergelijke. Ik stel gewoon een vraag en die agent die gaat daarmee aan de slag. En dat is superkrachtig. En daarentegen is het ook supergevaarlijk.
Ja.
Ik bedoel, als je gaat kijken, zo'n agent die gaat gewoon zijn eigen gang. En die moet je wel natuurlijk voeden met de juiste informatie, met de juiste vragen en dergelijke. En het heel erg duidelijk stellen van een vraag is voor ons mensen super moeilijk, want wij komen allemaal uit een ander werkgebied, andere context en dergelijke. Dus zo'n vraag moet vaak verfijnd worden en dergelijke. En dat is nou eigenlijk het hele grote punt van agentic applicaties, is dat je dat gaat modereren, zonder dat daar een mens aan te pas komt, of waarbij zo min mogelijk mens krijgt aan de pas komt.
Heeft dat te maken met prompt engineering ook? Dus dat je daar juist heel goed in moet zijn als mens zijnde, om de agent de juiste output te laten genereren.
Dat klopt wel. En prompt engineering is super moeilijk. Ik heb het wel eens geprobeerd en ik doe het af en toe ook. Maar het is gewoon, als je een heel goed antwoord ergens uit een model wil gaan krijgen, dan moet je gewoon een hele goede prompt engineer zijn. En die zijn er niet zo ontzettend veel. Maar je kunt ook weer een model gebruiken om jou te helpen met prompt engineering en dergelijke. Dus die prompt tuning, zoals wij dat noemen, dat vindt eigenlijk onderhuids altijd plaats. Maar het belangrijkste nogmaals is, agents zijn dus probabilistic, zijn niet voorgeprogrammeerd om bepaalde dingen te doen. En hetzelfde is dat je een werknemer in huis haalt, geef je een bepaalde taak en dergelijke, maar die taak die is niet zeg maar if then else omschreven. Die is gewoon zeg maar algemeen doelen zijn omschreven en dergelijke. En die werknemer die gaat mee aan de slag, die gaat erover nadenken.
Ja.
Misschien dat ik het even kan uitleggen.
Het is minder zwart-wit. Wat je zegt,
het is minder zwart-wit.
Minder zwart-wit dat je het gewoon heel makkelijk kan uitvoeren. Je moet erbij nadenken.
Ja.
Omdat de ene keer gaat het net zo. Want om terug te komen op je voorbeeld. Tenminste, zo snap ik het. Hè. Ik leg het nu uit zoals ik het snap. Als ik een hypotheek ga aanvragen, is mijn antwoord wordt anders dan het antwoord van Tony.
Ja.
Want Tony woont in een heel ander gebied.
Ja.
En Tony heeft heel andere eisen, want die kinderen gaan bijna thuis uit. En ik heb kinderen die net opgroeien.
Ja.
Dat is het gedeelte wat die agent moet snappen. En dat is wat iemand snapt die bij je komt werken en die daarover na kan denken, omdat dat logische vragen zijn. En dat is waarschijnlijk ook weer het moeilijke aan het prompting.
Ja, maar
om de juiste informatie op de juiste manier weer erin te krijgen, zou ik zeggen, in je vraag.
Maar dat is een heel goed punt wat je daar aanhaalt, want wat je eigenlijk wil voorkomen is dat je vervolgens een batterij aan prompt engineers nodig hebt om vervolgens jouw prompts te gaan tunen voor elke vraag die mogelijkwijs gesteld gaat worden. Die large language model, die zorgt eigenlijk ervoor dat de vraag op de optimale manier wordt geïnterpreteerd.
Mm-hmm. Ja.
En dat kan vandaag A zijn en dat kan morgen A accent zijn. Dat is heel belangrijk om te weten, hè? Want zo'n large language model, dat is niet voorspelbaar wat voor antwoord die gaat geven. Ik bedoel, stel twee keer de vraag aan ChatGPT en hij geeft waarschijnlijk twee keer een ander antwoord als je dezelfde vraag stelt.
Maar is dat dan ook niet het grote gevaar? Want ik mag, zal maar zeggen, even om in Barends voorbeeld te blijven. Als die vandaag een hypotheek wil aanvragen en hij vraagt hem morgen aan, dan is het wel prettig dat hij ongeveer hetzelfde, nou ja, of bijna, nou, zal maar zeggen, gewoon hetzelfde antwoord krijgt. Want in een dag is zijn situatie niet veranderd.
Nee.
Hij heeft geen kinderen erbij gekregen.
Alleen de rente.
Ja.
Nou ja, maar dat zou dan nog een variabele zijn waar wat invloed heeft. Maar in principe, jouw leefomstandigheden is niet veranderd in een dag.
Nee, het kan alleen zijn dat ik zeg, oké, ik ben ook nog een grote sporter, dus ik moet daar eens mijn fiets op kunnen
halen. Ja, oké.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Maar ik wil toch even wat minder gevaarlijk maken.
Want
er zijn heel veel dingen die al gebeuren in agentic, waardoor agentic wat minder gevaarlijk is. Maar er komen ook weer wat andere aspecten bij kijken. Maar als je zeg maar zo'n vraag stelt, dan gaat die een bepaald loopje in. Dus hij gaat een bepaalde herhaling in. En de eerste stap is zeg maar, ik ga die vraag proberen op te delen in kleine subvragen. Dus ik wil een hypotheek aanvragen. Wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb daar salaris voor nodig, ik heb daar de kosten van het huis voor nodig en allerlei andere aspecten heb ik er nodig. En vervolgens ga ik die vraag dus opdelen in subvragen. Vervolgens ga ik een aantal tools uitvoeren. Een tools is even een nieuwe term, ga ik even uitleggen. Maar een tools is eigenlijk een applicatie die ik ga uitvoeren om wat dingen op te zoeken. Bijvoorbeeld om te kijken of die persoon al hypotheken heeft, of die geregistreerd staat bij de BKR. Of er andere aspecten zijn waar ik rekening mee moet houden. Gezondheid,
belastingdienst,
dat soort zaken. Ja. Dus die tools die gaan een aantal zaken ophalen. En vervolgens wordt er dus een bepaalde actie uitgevoerd. En die actie kan bijvoorbeeld zijn van we gaan de hypotheek aanvragen. En aan het einde gaat dus dat large language model, of mogelijkwijs een ander large language model, gaat controleren wat ik heb gedaan.
Hmm.
En als dat goed is, dan wordt het doorgevoerd. Maar als het niet goed is, dan gaan we eigenlijk weer dat loopje in. Dus er zitten al heel veel checkpoints in om te kijken van of die tools die ik heb uitgevoerd, of die ook echt het voor elkaar hebben gekregen wat mijn initiële vraag is. Dus het is eigenlijk een soort van supervisie wat daarop plaatsvindt.
Maar
dus,
als dat toch in hetzelfde tool plaatsvindt, is dat dan niet de slager keurt zijn eigen vlees?
Nee, want daar heb je dus dat andere model voor. Dus je hebt vaak een beginmodel wat die vraag ontleed, zeg maar. En vervolgens heb je een ander model, het kan eventueel hetzelfde model zijn, wat vervolgens gaat controleren of de vraag goed is beantwoord. Is mijn uitkomst enigszins relevant aan de vraag die ik heb gesteld? Dus als ik een hypotheek heb aangevraagd en ik kom van, nou, doe maar twee boterhammen met ei, dan heb je waarschijnlijk, hebben de tools waarschijnlijk niet goed gewerkt en moet ik die vraag opnieuw gaan stellen.
Maar, vertrouwen is goed, hè? Ja. Maar controleren is beter. Dus hoe weet ik dan of die LLM of dat hij de juiste stap heeft gevolgd of de juiste berekeningen hebben gedaan. Hoe kan ik dat dan?
Ja, dus dat model, dat heet een reasoning model.
Okay.
Dus een reasoning model, die geeft eigenlijk aan welke tussenstapjes die heeft gedaan. En heel veel modellen zijn op dit moment al reasoning modellen. Dus als jij de laatste versie van ChatGPT gebruikt of wat andere modellen gebruikt, dan zie je vaak al dat je iets kunt openklikken.
En dat was hiervoor nog niet?
Dat was er nog niet. Dat gebeurde wel onderhuids, maar dat werd eigenlijk niet teruggekoppeld aan de gebruiker. Dus al die stapjes die nam, of al die dat ontleden van die vraag, dat werd eigenlijk gewoon niet gedaan. Dat werd niet getoond. Maar dat wordt nu wel getoond, zodat jij als eindgebruiker, alsgene die de vraag stelt, ook kunt controleren wat er is gebeurd. Daarnaast, die tussenstapjes worden gedocumenteerd. En je kunt dus ook guardrails hebben. Ik heb daar geen goed Nederlands woord voor gevonden, sorry.
Guardrails?
Guardrails, ja, zeg maar.
Zijn het zwembanen?
Zwembanen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, vind ik wel een goeie. Ga ik vaker gebruiken.
Oké, dankjewel.
Dus je hebt zeg maar die zwembanen, zodat externe applicaties of modellen gaan controleren wat voor antwoorden zijn gegeven, wat is de accuratesse, zie ik een bepaalde drift in mijn antwoorden en dergelijke, zijn de juiste vragen gesteld, want we kunnen natuurlijk, je kunt als eindgebruiker of als gebruiker van zo'n applicatie, kun je natuurlijk allerlei vragen gaan stellen. Je kan aan een bank gaan vragen van, goh, wat is het lekkerste recept voor een gebakken ei? Doe maar weer even.
Ja.
Maar ja, dat is geen relevante vraag. Die zou je eigenlijk willen tegenhouden. Of zou je willen kunnen zeggen van, goh, dat is een vraag die door iemand anders beter kan worden beantwoord.
Ja, gaan we naar het volgende loket.
Ja, precies. Ga naar het volgende loketje. Maar dat is ook weer een hele goeie. Dan gaan we even terugkomen op die verschillende modellen. Als je kijkt naar een organisatie als een bank of een organisatie als IBM, we hebben natuurlijk heel veel verschillende functies. We hebben finance, we hebben personeelszaken. En een finance vraag stellen aan iemand die personeelszaken werkt, dus over het algemeen word je doorgestuurd naar een volgend loketje. En dat zie je met die agents eigenlijk ook. Die agents die zijn heel erg gefocust op een bepaalde taak.
Ja.
En het mooiste is natuurlijk is dat die agents uiteindelijk kunnen gaan samenwerken. Mm. Het ultieme is dat we straks een vraag stellen en dat allerlei agents in de achtergrond die vraag gaan interpreteren en die vraag gaan behandelen voor jou. Dat klinkt bijna als science fiction. Ja. En zo voelt het af en toe. Ik krijg soms een beetje het idee van Terminator en The Lift. Misschien, ja, als je die films nog kunt herinneren. Van dat soort
zegt iets over je leeftijd.
Ja, zeker. Ja,
en ook over de mijne, dat ik weet waar je over hebt. Maar ja. We leggen het Mustafa later wel uit.
Ja. Maar zo'n model of zo'n applicatie die zijn eigen leven gaat leiden en allerlei agents al in de achtergrond kan gaan toepassen en dergelijke, daar moet je natuurlijk wel wat controle op uitoefenen. Dus wat je eigenlijk ziet is, ik werk met vrij veel grote organisaties, is dat er wordt nog heel veel innovatie gedaan. Er wordt gekeken van waar kan ik het voor gebruiken. En als je op LinkedIn leest, en ik wil daar niet al te kritisch over zijn, want het is op dit moment gewoon super hot, dit onderwerp. Dan zie je dat het lijkt erop alsof we allemaal al agentic gaan doen. En ik denk dat er op zekere hoogte dat er heel veel procedures, heel veel processen zijn binnen bedrijven die met agentic kunnen worden ingevuld. Maar er zullen een aantal zaken zijn die gewoon prima werken in een bepaald stappenplan, die rules-based blijven werken. Een hypotheek aanvragen, ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn voor agentic, maar het proces binnen de bank is gewoon een stappenplan, waarbij je een aantal stappen moet hebben voltooid voordat je naar de volgende stap kunt en dergelijke. Dus je zult combinaties zien van wat wij noemen of van agents en assistants.
Ja.
En die assistants, dat is zeg maar de if-then-else of de algemene procedure die wordt gevolgd. En die agents, dat zijn zeg maar de probabilistic zaken.
Ja.
Maar het biedt heel veel mogelijkheden. Als je gewoon gaat kijken naar, ik merk het aan mezelf, je neemt de telefoon op, je gaat naar een bepaalde website en dan krijg je met een assistant te maken. Soms is dat super frustrerend. Sommige assistants zijn heel goed. Heel vaak geven ze niet het juiste antwoord of kun je niet het antwoord vinden wat je nodig hebt. Het zou super mooi zijn als ik die vraag gewoon verbaal kan stellen.
Ja.
Dus ik heb gewoon een voice-to-text, of speech-to-text. En vervolgens krijg ik, als het ware, een antwoord terug met wat tegenvragen of wat verduidelijkingen die ik moet geven. En dan kom ik uiteindelijk, in een soort van persoonlijk gesprek, kan ik uiteindelijk die actie uitvoeren zonder dat we daar mensen per se voor nodig hebben.
Ja.
Dus dat is een enorme besparing voor bedrijven, maar ook denk ik een verbetering, wat minder frustratie bij de eindgebruiker is, dat we weer een zoveelste applicatie moeten hebben of dat we weer een chatbot doorheen moeten.
Ja.
Of zeg maar die toetsen die je moet doen op je mobiele telefoon om door een menu heen te komen en dergelijke. Ik denk dat wel een enorme verbetering kan zijn. Ja.
Ja, denk ik ook. En ik wil voor mezelf even duidelijk hebben, want als ik zelf aan het denken was over agentic AI, dus over agent, zat ik zelf aan het denken, dat zijn waarschijnlijk allemaal super kleine LLM'tjes die allemaal een specifieke taak hebben en puur alleen dat stukje uitvoeren. Maar wat je eigenlijk zegt is, er kan ook gewoon een hele grote LLM achter zitten waar een bepaalde set van prompting bovenop zit, waardoor ze...
Ja.
Maar dat betekent dan toch nog steeds dat we elke keer die grote LLM's gebruiken, alsnog redelijk veel stroom gebruiken, eigenlijk voor de environment, zal ik maar zeggen, niet heel goed ons best doen.
Nou, het klopt inderdaad wat je zegt, is dat je die LLM's wel nodig hebt, maar het is niet zo dat elke agent zijn eigen LLM nodig heeft. Ze kunnen gewoon een centrale LLM gebruiken. En die LLM, en dat hebben wij bewezen met binnen IBM, is die hebben de Granite Models, die zijn eigenlijk... Die zijn altijd heel erg klein en die zijn al heel erg goed en on par. En zeker als het gaat om enterprise zaken, zijn ze gewoon on par met de hele grote modellen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat zo'n model wat je op één GPU draait bijvoorbeeld, of meerdere modellen op één GPU draait, is dat je die kunt gebruiken voor heel veel agents. Maar je gaat zeker heel veel agents krijgen.
Ja, ja, want dat was mijn volgende vraag. Je gaat waarschijnlijk dus in de toekomst heel veel kleine agents krijgen, of in ieder geval agents krijgen met misschien nog wel specifieke LLM's die puur getraind zijn om jou te helpen in dat stukje, nou, hypotheek, om het maar even daarbij te houden.
Die ga je zeker krijgen en een van de uitdagingen gaat zijn, ik doe al heel lang applicatieontwikkeling, de laatste jaren wat minder, maar aan het begin heb ik dat veel gedaan. Je komt om in hoeveel libraries je hebt, hoeveel programma's je hebt.
Ja.
En we gaan straks heel veel agents krijgen die allemaal specifieke zaken gaan doen. Is hoe ga je de juiste agent het juiste vragen? En je hebt er daarvoor een stukje orchestration heb je nodig.
Ja.
Is om de juiste vraag aan de juiste agent te stellen. Dus je blijft altijd een vorm van controle nodig hebben die die eerste vraag analyseert om te kijken van welke agent kan die het beste uitvoeren en welke agent heeft welke tools ter beschikking om die vraag het beste te beantwoorden.
En dan heb je het over die orchestrator, dat is eigenlijk een laag die het verdeelt. Nou, het woord zegt er al, als orkestleider, als de dirigent.
Ja, ja.
Zijn dat dan ook tools? Of?
Nee, de orchestrator is eigenlijk zelf een agent, zou je bijna kunnen zeggen. En die agents die hij dan aanroept, kun je weer beschouwen als tools. En die agents die hij aanroept, die zijn ook weer probabilistic. Die hebben weer zijn eigen tools. Zelfs als een timmerman die heeft een hamer en een bijtel, bij wijze van spreken. En de slager heeft een mes en een vleeshaak, bij wijze van spreken. Dus die tools die zijn weer per agent bepaald. En die orchestrator gaat eigenlijk kijken van, goh, ik heb een timmerman en een slager. Ik kan nu even geen
het is een beetje als ja, misschien als een aannemer, als je een huis wil bouwen. Ja, gaan we verder met de hypotheek verder. Het is een aannemer. Moet van alles gebeuren. Die zegt, nou, daar heb ik een metselaar voor nodig. Daar heb ik de loodgieter voor nodig. Ja. Daar heb ik
en die doet zelf eigenlijk heel erg weinig. Behalve dan het verdelen van het werk.
Ja.
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 En daar zetten wij heel erg op in. We zijn dat eigenlijk al begonnen voordat
wij
is IBM.
Ja, oké. Ja.
Wij zijn daar al mee begonnen zelf. Om een orchestrator in te zetten, bijvoorbeeld voor onze personeelszaakprocessen, of voor, we hebben Ask IT en Ask HR, waarbij wij als IBM'ers vragen kunnen stellen. En we hebben daar al ontzettend veel geld mee bespaard om procedures of processen wat makkelijker te laten verlopen en wat automatischer te laten verlopen. En ik denk dat daar ook gewoon de grootste winst voor heel veel bedrijven in zit, is van hoe gaan we zaken die mensen over het algemeen wat minder graag willen doen, die niet zo uitdagend zijn voor het menselijke brein. Hoe gaan we die zaken automatiseren zonder dat we daar een hele batterij aan developers tegenaan moeten gooien? Die developers ga je nodig hebben voor de tools, die ga je enigszins nodig hebben voor de agents. Maar als je straks die agents en die tools hebt, dan zijn heel veel processen die je nu, die wat minder goed planbaar zijn, die kun je straks automatisch gaan uitvoeren of automatischer gaan uitvoeren.
Ja.
Ja.
Dus en je zegt eigenlijk al van oké, IBM heeft dat eigenlijk zelf al gedaan.
Ja, ja.
Maar wat voor tools heeft IBM daarvoor gebruikt dan om dat te creëren?
Nou, we hebben zelf een tool gecreëerd, die heet WatsonX Orchestrate.
Ja.
We noemden toen nog niet WatsonX Orchestrate, we noemden toen nog Assistant. Daarmee zijn we begonnen, voordat Agentic heel erg populair werd. Dat is 2,5 jaar geleden en we hebben inmiddels al heel veel geld daarmee bespaard. Ik denk dat het ook publieke cijfers zijn, $3,5 miljard hebben we daarmee bespaard als IBM. En dat is significant natuurlijk als je gewoon gaat kijken naar het geld wat je daarmee bespaart, kun je weer stoppen in innovatie, kun je weer stoppen in andere zaken die relevanter zijn voor ons als organisatie.
Ja,
ja,
ja. Dus WatsonX Orchestrator kunnen bedrijven die als ze hier interesse in hebben, kunnen daarmee aan de slag om daar dus agents in te creëren om hun bedrijfsprocessen eigenlijk te verbeteren.
Ja. Ze kunnen agents daarmee creëren. We kunnen bestaande agents, bijvoorbeeld SAP heeft heel veel agents, gezondheid.
Dank je.
Bestaande agents ook integreren daarin.
Ja.
Je ziet heel veel agents op dit moment bij SAP, bij Salesforce en dergelijke. En die wil je op een gegeven moment ook met elkaar gaan orchestreren. En daarnaast, dus het agent bouwen, agent integreren, heb je dus die orchestratielaag daarbovenop, zodat het allemaal wat beter te overzien is. En dat je ook bijvoorbeeld governance erop kunt uitvoeren. Dat je weet welke agents wat doen. Dus dat je een overzicht krijgt van je hele organisatie en van je agentic processen, van je processen.
Nou hoor ik jou zeggen van er zijn ook andere bedrijven die agent. Gaan we daar nou nog ook dan weer, zal maar zeggen, wat je ook met je traditionele applicaties hebt. Als ik hier een programma krijg, dan krijg ik data uit. Die krijg ik van zo lang zal zijn leven daar niet aan te praten. En dan moet weer allerlei conversieslagen gedaan worden om dat daar aan het werk te krijgen. Zit dat ook met die verschillende agents dat je daar uitdagingen hebt? Hoe laat ik die met elkaar communiceren met een van bedrijf A agent met bedrijf B agent praten? Of nee, en maak ik het nou te moeilijk?
Nee, dat is juist een ontzettend goede vraag.
Goede vraag, ja.
Ja, want applicatie-integratie is gewoon heel erg complex. Wij doen dat ook alweer jaren en ik heb het in het verleden ook al gedaan. Maar wat je nu wel ziet met die agents is dat er standaarden worden gemaakt.
Okay.
Model Context Protocol, ja. Misschien ooit van gehoord, MCP. Ja. Nou, Model Context Protocol is eigenlijk een protocol waarmee je tools gaat aanroepen. Dus als een bepaalde applicatie een tool aanbiedt, bijvoorbeeld het creëren van een hypotheek is dan een tool in zo'n applicatie, in zo'n hypotheek agent.
Ja.
Dan heeft hij een bepaalde protocol waarmee die door de agent kan worden aangeroepen. Naar welke agent dan ook. Dus als een agent MCP gebruikt, kan hij om het welke tool ook gaan, om het even welke tool dan ook aanspreken. En die standaardisatie is super belangrijk. Maar let ook op van wat je normaal gesproken had met traditionele applicaties. Je moest precies de taal spreken van die API of van die applicatie om die applicatie te kunnen aansturen. En dat probleem wordt nu eigenlijk weggenomen door zo'n model. Zo'n model die vraagt de juiste vragen of die haalt de juiste informatie bij elkaar om zo'n applicatie te kunnen aansturen.
En maar dan moet je wel dat MCP-model volgen.
Dan moet je wel MCP en er zijn andere standaarden in de maak. Dus het is niet zo dat MCP zaligmakend is. Op dit moment absoluut nog niet. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar security en dergelijke, daar moet echt nog heel veel mee gebeuren met MCP. Want, maar er zijn andere standaarden in de maak. IBM is zelf ook bezig met een aantal zaken daarin. Dat doen we met research met name om te kijken van hoe we die protocollen wat kunnen verbeteren en dergelijke. En dat zullen we grotendeels ook zelf gebruiken. Want ja, nogmaals, als je zelf je applicaties gebruikt, dan kun je die ook gewoon perfect maken. En wij zijn geen kleine organisatie. Dus we kunnen ons vaak ook meten met de klanten waarmee wij werken. En dat is een heel groot voordeel wat we hebben. Dus als we kijken naar AskHR, heb je zelf vast ook gebruikt. Dus ik gebruik het regelmatig ook. Dat biedt gewoon heel veel voordelen. En we hebben dat dus ook als applicatie uitgebracht, als agentic assistant-achtige applicatie uitgebracht, zodat andere klanten daar snel mee aan de slag kunnen. Dus Orchestrate, watsonx Orchestrate, is zeg maar onze het product wat we verkopen, de oplossing die we verkopen. En daar zijn een aantal pre-built agents, hebben we al erbij gezet.
Ja,
dus
ja.
AskHR en AskIT en dat soort zaken, zodat je sneller aan de slag kunt. En vervolgens kun je dat tunen op je eigen businessprocessen.
Ja, ja, duidelijk.
Ik had nog een vraag wel over de toekomst. Dus als we kijken, we zijn begonnen met machine learning en LLM's en nu agentic. Wat denk jij dat de toekomst zal zijn?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat LLM's Een van de toekomsten die ik zie is dat LLM's wat minder groot gaan worden. Ik bedoel, dat moet ook, want anders gaan we zo door onze natural resources heen. Energie wordt een heel groot probleem.
Grondstoffen.
Dus je ziet wel dat er een trend is dat LLM's minder groot hoeven te worden. En je ziet dat het tweede met agentic, denk ik gewoon dat we nog steeds redelijk aan het begin staan van het traject. Dus op dit moment wordt er heel veel voorbereid om agentic uiteindelijk succesvol te maken. Er zijn uitspraken van mensen die hun geld verdienen met agentic, is dat agentic alle applicaties, of dat alle applicaties agentic gaan worden. Daar ben ik niet mee eens. En
wat bedoel je daarmee, dat alle applicaties agentic?
Nou, zeg maar dat we straks alleen nog maar agents hebben en tools, en dat vervolgens alle bedrijfsprocessen en alle interacties met gebruikers en interacties met backend system, dat door agents wordt gedaan. Dus dat de applicatieontwikkeling een hele andere vorm gaat krijgen. Okay. Ik geloof daar niet in, voorlopig in ieder geval nog niet. Want er zijn nog heel veel stappen die we moeten maken. Met name op het gebied van veiligheid. Met name op het gebied van die guardrails. Zorgen voor dat die agents echt exact doen wat je ze opdraagt te doen. En daarnaast, agents die floreren op het moment dat jij onduidelijke opdrachten geeft. Dan zijn agents super nuttig. Maar als je kijkt naar banken met hun close of business of naar verzekeringsmaatschappijen met prolongatieprocessen, dat zijn gewoon vastgestelde processen die massaal informatie verwerken. Als je die met een agent zou willen gaan implementeren, dan heb je een batterij aan GPU's nodig, zodat dat proces uiteindelijk niet meer winstgevend gaat zijn of dat dat gewoon veel te kostbaar gaat zijn. En daar moeten we heel erg voor uitkijken. We moeten zeker mee met de hype die op dit moment gaande is. Want ik denk dat er gewoon heel veel winst te behalen is in mens-machine interactie. Ja. Superveel winst is er te behalen. Het tweede wat we moeten kijken is, we moeten ons niet gek laten maken dat alles agentic gaat worden, want daar geloof ik gewoon niet in.
Nee.
En het laatste, en dan ga ik toch even mijn troefkaart uitspelen, zou ik maar zeggen.
Oh, oei, je hebt het voor elkaar.
Ja. Ja, goed hè.
Als je kijkt naar machine learning en als je kijkt naar business intelligence, wat zijn we de business intelligence, volgens hadden we machine learning, volgens kregen we AI en dat soort zaken. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste bij al die zaken?
Dat alles sneller gaat.
Ja, dat is heel dat belangrijk. Is,
ja.
Maar ik
sparen, geld verdienen.
Ik ga het gewoon zeggen. Is. Data. Dat het waar is. Data. Ja. En als je gaat kijken naar de kwaliteit van data die wordt gebruikt om modellen te trainen. Je kijkt naar ChatGPT, je kijkt naar, ja. Naar andere modellen. Ook ja, alles wat zeg maar op publieke data is getraind, is de waarheid van de publieke data is eigenlijk leidinggevend voor de antwoord van die modellen. En je ziet dus gewoon dat heel veel bedrijven hebben nog zo ontzettend veel moeite om de juiste data bij elkaar te krijgen om die applicaties te kunnen laten draaien, om de modellen op de juiste manier te trainen en dergelijke. Daar gaat nog een hele toekomst in zijn. Dus ik denk dat we de komende 10 jaar zeker nog bezig zijn met het vinden van de juiste data. Een positieve noot daarbij is data governance was altijd super, super en is nog steeds super lastig. Maar AI kan ons daarmee helpen. En ik denk dat we dus daar elkaar ook kunnen helpen. Dus data gaat helpen om AI te verbeteren. En AI gaat uiteindelijk beter om onze data governance te verbeteren. En ik denk dat we daar, ja, de grote organisaties moeten daar gewoon mee bezig zijn. Als jij nu een bedrijf vanuit scratch start, dan zal dat niet zo'n probleem zijn. Want dan kun je alle data op de juiste manier organiseren. Bij hele grote organisaties is het gewoon vaak verspreid over verschillende clouds, over heel veel systemen. Er zijn legacy systemen bij waarbij eigenlijk de mensen al lang met pensioen zijn gegaan die nog wat wisten van de systemen. Dus daar is nog heel veel winst in te behalen. Ja. Ik kan niet echt zeggen van dat ik weet van wat de volgende trend gaat zijn. Agentic was al een hele belangrijke. Maar ik denk dat data, het goed analyseren en het beheren van data, dat nog wel eens een volgende stap zou kunnen zijn voordat we
nieuwe ontwikkelingen zien.
Ja, voordat we echt nieuwe ontwikkelingen zien. Ja,
ja, duidelijk. Nou, ik heb veel geleerd. Ik moet zeker zeggen, ik heb het heel veel in het nieuws voorbij zien komen. Agentic AI. Ik ben zelf al bezig met LLM's en ook een beetje coderen probeer ik erbij. Want nu kan iedereen coderen natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar het is goed om te horen, ook vanuit jou Frank, wat we er allemaal mee kunnen doen. Maar ook wat bedrijven daarmee kunnen doen. En zich daarop voor te bereiden. Ik ga, als je goed vindt, zet ik je LinkedIn-informatie even onder in de podcast, bij prima. De show notes.
Ja. Ja.
Mensen, als jullie echt vragen hebben over agentic AI of over data, benader Frank dan eventjes. Geef hem een vraag. Heb je echt een hele goede vraag? Bespreek hem gewoon lekker hier aan tafel weer met Frank. Want ik denk dat we zeker in de komende tijd meer over AI moeten gaan praten.
Ja.
Dus,
ik kom graag een keer terug.
Gelukkig.
Nou, ja, leuk.
Nou,
ja.
Ik probeer hem voor je voeten neer te
leggen. Je scoort hem ook, hè?
Ja, Nou, dankjewel. Ja. Voor nu, we trekken de stekker er weer even uit. En jongens, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doei.
Doei.